Maar anderzijds ook, ja, het is haast onmogelijk om echt nog gratis evenementen te produceren. Dus kom even kijken. Dus wij liepen die vrachtwagen om. Ik denk dat er 30.000 man stond. Dat we dachten, fuck, weet je wel, waar komt iedereen ineens vandaan? Carlo Bossart zou dat eigenlijk doen. Dus ik was bij hem op kantoor om die klus over te nemen. Even de dingen die hij meegaf.
Hij was 17 jaar te horen als presentator en producent van Even Staat Op. En nu is hij een van de presentatoren van de 538 ochtendshow. Maar zodra de microfoon uitgaat, bouwt Niels van Baarle aan Ziggo Dome shows, festivalproducties en Koningsdaggiganten. Producties die honderdduizenden mensen bereiken. Wat is zijn geheim voor showbeleving? Wat doe je als 40.000 bezoekers niet kunnen pinnen? En waarom moet je hem vooral niet bellen voor een B2B-event?
Welkom bij Event Inspiration Talks, de brightest podcast voor event professionals. Powered by eventbureau events.nl. Events met een Z.
Niels, fijn dat je er bent.
Dank dat ik er mag zijn.
Bij de recordstudio's in Amsterdam. Heel gaaf dat je er bent.
Voelt als een eer. Ik zeg, ik zei net tegen je in het voorgesprek. Het is mijn eerste podcast ooit. Ik ben nog nooit op zo'n manier audio geproduceerd.
Je begon ooit met lampjes en schuifjes op school.
Ja, ja. De schoolfeesten. Ik denk dat iedereen zo wel een beetje begonnen is, toch? Toch was op de MAVO. Daar hadden wij één keer per jaar het schoolconcert, heette dat. De Rientjes MAVO. En ik had een hele inspirerende muziekleraar, Henny van Liemt. En die organiseerde dat altijd. En daar was ik altijd door gefascineerd. En zodoende, ja, zochten ze natuurlijk altijd vrijwilligers, et cetera, et cetera. En zo ben ik daar ingegroeid. Uiteindelijk, ja, gaandeweg. Denk je, zo, dat is mooi. Wat kan je allemaal maken met licht en met video? En dat trok mij heel erg aan. En zo is dat balletje gaan rollen. Heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten.
Nou, eens met de tussenpozen, of in ieder geval ook nog zeker erbij.
Ja, nee, absoluut. Dat ben ik uiteindelijk bij de lokale omroep gaan doen. Of eerst bij de ziekenomroep en daarna de lokale omroep. En vervolgens bij 538 uitgekomen om daar landelijke radio te maken. En dat doe ik echt al... heel lang.
Ja, precies. Maar ja. Als producer, als medepresentator?
Ja, eerst gewoon als productie. Nou, ik ben uiteindelijk in de sales begonnen bij 538. Ik wilde zo graag bij de radio werken, maar ik kwam er wel achter dat ik als disjockey niet goed genoeg was. Maar dat maakte mij niet uit. Radio was alles. Dus uiteindelijk ben ik op de sales terechtgekomen bij 538. En toen toch een keer de stoute schoenen aangetrokken naar Erik de Zwart gegaan. Van joh, ik zou toch wat dichter betrokken willen zijn bij het medium. En heb je niet wat productiewerk voor me? Zeiden, ja, heb ik voor je op zondagmiddag. Helemaal prima, je krijgt er geen cent voor. Maar als jij dat wil doen, ga maar lekker doen. Dus nou, dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk, 25 jaar later, elke ochtend op de radio. Eerst lang met Edwin Evers en Rick Romeijn. En nu ondertussen met nog steeds met Rick en met Tim en met Florentien. Uitstapje geweest bij Veronica, een paar jaar nadat Evers dat opstopte. En uiteindelijk 3 jaar geleden weer terug naar de oude liefde die echt niet roest. En dat is 538.
Ja, gaaf. Ja. Nou, ik luister met veel plezier, zeg ik heel eerlijk.
Nou, fijn, dankjewel.
Tegelijkertijd is ook een andere liefde ontstaan tijdens het radiowerk. Op toen dacht jij, ik wil ook wel events gaan produceren.
In de beginjaren was 538 enorm een radiostation die live entertainment produceerde. En wij hadden ook echt een eigen eventsafdeling. En op een gegeven moment gingen daar een aantal mensen van weg naar de toenmalige entertainmentgroep van Marco Borsato. Dus er kwamen een aantal functies vrij te vallen. Dat ik dacht van, nou, ik vind dat leuk om erbij te doen. En ook nog binnen 538 met alleen maar toffe evenementen die we produceren. Hoe gaaf zou het zijn? 'S ochtends eerst de ochtendshow. En eigenlijk na de ochtendshow, als we erna zit hebben gehad, een kantoortje verderop te gaan zitten. En evenementen voor het merk 538 te produceren. Nou, zo is dat balletje gaan rollen. En ben ik uiteindelijk na een aantal jaren los van echt alleen voor 538. En toen Slam kwam er ook nog bij, Slam FM. Dus dat was ook mooi. Het portfolio werd natuurlijk breder. En toen na een aantal jaren dacht ik van, ja, weet je, ik wil dit toch ook wel breder gaan doen. En mijn vleugels uitslaan. Kijken wat er nog meer is in de eventwereld. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja. En dat doe ik nog steeds.
Kan je een vogelvlucht even meenemen voor de luisteraar, kijker? Van, joh, dat doe je nog meer?
Nou, deels productie van de Heinekenhuizen gedaan. We gingen natuurlijk met het programma Even Staat Op alle Olympische Spelen af. Dus wij waren ook continu in de Heinekenhuizen betrokken. Het is in overleg met Heineken. Wij maakten gecombineerd gebruik van het entertainment wat in het Heinekenhuis stond. Kwam ook bij ons programma langs. En zo zijn we nader tot elkaar gekomen. Om te zeggen van, joh, hoe kunnen we dat optimaliseren? Hoe kunnen we het verbeteren? Hoe kunnen we het meer naar nu trekken? Dus daar hebben we er een boel van gedaan. De Flying Dutch, wat actueler. Vliegende Vrienden. Ik doe nu de bankzitters, maar ook Chantal's pyjama parties gedaan, bevrijdingsfestivals. Ik denk dat ik heel veel vergeet. Zo even snel. Maar,
mooie grote producties.
Ook, maar ook drive-in showtjes voor 538, studentenkameracties, tot voor salesrelaties ooit de introductie. Ik denk van Auping of een ander merk van een nieuwe boxspringbed. Ook dat. En dat is net zo fantastisch uiteindelijk als een Koningsdag met 200.000 man. En eentje die ik nog wel wil noemen, dat vind ik echt wel de ultieme, is het WK 2010 op Museumplein. Dat was echt sensationeel gaaf om te doen. Dat is wel echt.
Wat maakt dat zo gaaf?
Het ontstond in eerste instantie, er mocht helemaal niks. Totdat volgens mij Nederland richting, ik denk kwartfinale ging. Toen werd op woensdag volgens mij vrijgegeven dat de gemeente vergunningen ging verstrekken. Toen hebben wij die woensdagavond nog heel snel houtje touwtje een plannetje geschreven met een Google Maps van het Museumplein. Met een lineaaltje, dit en dat. Toen zaten we op donderdagochtend op het gemeentehuis om dan uit te leggen wat we dan wilden op dat Museumplein. En die wedstrijd was op vrijdagmiddag. En die werd op donderdag vergund. En op vrijdagochtend stonden we daar met een van de videowagen. Met een relatief klein schermpje. Twee speakertorentjes. En ik geloof 5 Dixies. En 1 zinken bak met achter de waterkraantje. En verder was er helemaal niks. Dat was natuurlijk ook deels zomervakantie. En een kwartier voor die wedstrijd, ik weet nog heel goed, zat er met het team op het Museumplein. We hadden niet eens een productiekabin, niks. En we zaten achter het videoscherm. En ik zeg, als hier nog 1500 man op afkomt, dan moeten we blij zijn. Dan hebben we het goed gedaan. Ik zei, joh, ik ga even in die wagen zitten en komen zo wel terug. Want je kon achter in die bak kon je dan zitten en daar hadden we wat productiespulletjes liggen. Totdat uiteindelijk een van mijn collega's zei, een paar minuten voor die wedstrijd, Niels, kom even kijken. Dus wij liepen die vrachtwagen om. Nou, ik denk dat er 30.000 man stond. Dat we dachten, fuck, weet je wel, waar komt iedereen? Het was een middagwedstrijd, 3:30 'smiddags. Waar komt iedereen ineens vandaan? En ook een soort van paniek van shit, weet je, facilitair zijn we hier helemaal niet voor, niet op ingericht. Nou, dat ging fantastisch. Nederland won van Brazilië notabene. Dat was waanzinnig. En vanaf dat moment mochten wij per wedstrijd iedere keer een vergunning aanvragen. En dat werd steeds groter tot uiteindelijk die finale tegen Spanje. Waarbij de schattingen uiteenlopen. Dat is zo mooi van. Maar goed, voor mij was het eigenlijk met de omliggende straten erbij. Er waren echt videoschermen tot weet ik waar in Amsterdam, dat er iets van 280.000 man uiteindelijk op afgekomen zijn. Inmiddels om 2:30 stond Museumplein al mutvol, kon niks meer bij. Die wedstrijd was pas om 8:30 s'avonds. Met alle media die erop afkwamen, helikopters waar bloemen uitgegooid werden met activaties van Flora Nederland, weet ik. Ja, dat was echt. Maar ook dat groeide zo organisch en dat werd zo'n ding. En die beelden van het Museumplein gingen de wereld over. En dat is echt wel één in de categorie dat ik denk, ja, wauw, dat toen op die manier ook nog kon. Dat is natuurlijk ook een ding van, kan dat vandaag de dag nog? Die staat wel echt bovenaan het lijstje. En dat was uiteindelijk ook met 538. Het was ook het 538 Oranjeplein. Ja, dat was waanzinnig. Echt gek. Ja. Ik zie ook als je die foto's nog steeds ziet en denk, oh ja, dat was wel echt sensationeel.
Ik ben wel heel benieuwd naar deze les en andere lessen die we zo direct nog gaan bespreken. Eerst iemand anders die een vraag voor jou heeft. Student Event Management aan de Hogeschool Utrecht. Iris Faber, die wil vanuit haar Gen Z-gedachten even kijken naar dit vak.
Gen Z worstelt vaak met perfectionisme en fear of failure. Tijdens eventproducties loopt er altijd al iets anders dan gepland. Hoe ga jij om met fouten of onverwachte situaties op een showdag, zonder dat het je mentaal opvreet?
Oeh, goede vraag. Nou, in ieder geval, ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, zeker hier aan de tafel, is natuurlijk proberen de rust te bewaren. Een soort helikopterview van wat gaat er nou mis en daarna handelen van wat kunnen we doen. Misschien even goed om een voorbeeld eraan te koppelen. 2 jaar geleden, Koningsdag, 50 Breda. We waren voor het eerst in de historie van het evenement van de munten afgestapt. We dachten van, nou, we gaan ook eens even meedoen met de ontwikkeling in de markt. We stappen over op cashless betalen. 11 uur deuren. Open ging hartstikke goed. Om 1 uur 's middags lag het volledige betaalverkeer eruit. We hadden, ik denk, van de 40.000 man hadden we er denk ik 32.000, 33.000 binnen. 50 Koningsdag, altijd vroeg op gang. Dus ook een lunchpiek heb je om 1 uur. Om 1 uur kon geen betaling meer gedaan worden. En dan is het dus van, gaan er een aantal natuurlijk molentjes draaien. Dat is natuurlijk enerzijds van de partij die het faciliteert. Maar ook de beveiliging, de horeca, hoe lang gaat het duren, et cetera, et cetera. Het duurde uiteindelijk 2 uur. Achteraf, als je terugkijkt, had het natuurlijk volledig uit de hand kunnen lopen. Mensen kunnen geen kant op. Het was warm die dag. Mensen willen eten, mensen willen drinken. Je krijgt natuurlijk te maken met onwelwordingen, et cetera. En wat we wel heel snel hebben gedaan, enerzijds is, ik denk zeker naar je publiek toe, hoe moeilijk het ook is, informatie voorzien en erkennen dat er iets gaande is. En anderzijds je terugtrekken op een plek met de mensen waarvan je denkt van, oh ja, die moeten we bij elkaar hebben, de scenario's erbij halen. Ja, en dan gaat uiteindelijk het hele calamiteitenverhaal draaien en dan hopen op een goede en snelle afloop.
Hoe was die afloop?
Uiteindelijk na 2 uur kregen we de boel weer aan de praat. Maar we hebben daar na de hand wel... ik denk wel dat je er een tik van krijgt, imago-wise. Mensen zijn gewoon heel snel vandaag de dag... Als het niet goed is, er zit ook helemaal niks meer in, weet je. Tussen, van het is of fantastisch of helemaal niks.
Goed, dan hebben we het dan meteen over Koningsdag. Voor de ene persoon die wellicht nog luistert en denkt van... Hey, Koningsdag, hoe groot, hoe complex, wat is dat precies?
Voor 538. Nou ja, ooit begonnen op Museumplein. Waar natuurlijk, toen was het vrij toegankelijk. En kom maar langs en leuk dat je er bent. Uiteindelijk nu in Breda sinds, ik denk dat we daar nu sinds 2011 staan we daar volgens mij. En we vieren daar voor 538, voor de luisteraars eigenlijk, ons jaarlijkse feestje. Laten we zien wie we zijn. En bedanken we als in feite de luisteraar voor het feit dat ze naar ons luisteren. Tegenwoordig binnen de hekken 40.000 man. Je moet een kaartje kopen. Dat heeft er enerzijds mee te maken natuurlijk dat je wil weten wie er komt. Maar anderzijds ook, het is haast onmogelijk om echt nog gratis evenementen te produceren. Zie je bijvoorbeeld ook aan de bevrijdingsfestivalkant. Die hebben natuurlijk heel zwaar. En wij bieden toch ook, afgelopen jaar hadden we 52 artiesten op ons podium staan. Tussen 12 uur 's middags en 11 uur 's avonds. Dus ja, je krijgt ook wel echt gewoon alles wat er in Nederland is eigenlijk. Hopen op die manier met onze vrienden die naar ons luisteren gewoon een waanzinnige oranje dag daar te beleven.
Ja, en dat ziet er elk jaar weer geweldig uit. In ieder geval, ik kijk vooral de filmpjes terug op YouTube.
Ja.
Maar het is een gigantische productie. Draaiende podia, special effects.
Het is, je kan ook denken van, joh, is het allemaal waard voor 1 dag? Ik denk dat het, ik durf echt wel te zeggen dat het zeker voor Koningsdag gewoon de mooiste en grootste productie is die we hebben in Nederland. En daarnaast is het voor 538 een hele belangrijke marketingmachine. Het is niet alleen voor ons de dag zelf, maar... ook vooral van de spin-off die daarna komt. Maar ook de voorpagina van de Telegraaf. Maar alle YouTube-filmpjes, TikTok, nou, noem alles maar op. Ja, daar laten we zien wie we zijn. En wat we uit willen stralen. En dan hopen we uiteindelijk dat je bij die club wil horen. En een vriend wordt van ons of blijft in elk geval.
Mooi. Ja. Jij bent eindverantwoordelijk voor die productie.
Ja.
Waar loop je qua productionele zaken tegenaan?
Nou ja, geld. Dat is wel echt... het is een dusdanig grote productie. En de markt is na coronatijd wel echt veranderd. Aan enerzijds qua houding van mensen. Om het zo maar te zeggen. Vroeger werd er misschien 14, 15 uur per dag gewerkt. Dat is nu allemaal veel meer. We houden ons aan de 10 uur of we eten nog en daarna gaan we naar huis. Dat is enerzijds natuurlijk een dingetje waar je mee te maken hebt. Maar alles is gewoon zoals de hele samenleving, het hele leven. Het is allemaal zoveel duurder geworden. De sponsoringmarkt is natuurlijk ook veranderd. In het verleden, als we op Museumplein stonden, waren er ook nog andere soorten sponsorbudgetten. Daar zie je ook dat... Daar is het ook een soort van krapte. Dus aan die kant zijn de budgetten ook minder. Dus ja, weet je, je moet gewoon die kaartverkoop hebben. En dan hoop je daar de productie mee te kunnen draaien. Maar we zijn voor een groot deel ook afhankelijk van de horeca. En we hebben echt Koningsdagen al met 11, 12 graden. Maar ook Koningsdagen met 6, 27 graden. Maar ja, 11, 12 graden draait toch net even een andere omzet dan 5, 26 graden. Terwijl je die horeca wel echt nodig hebt om je productie dicht te smeren.
Maar dus... dat klinkt eigenlijk alsof je op de dag zelf niet eens weet of je gewoon break-even gaat draaien.
Nee, weten we ook niet. Maar men denkt wel eens dat wij daar echt met goed gevulde geldwagens allemaal terug naar Hilversum rijden. Maar dat is totaal niet aan de orde.
Nee.
Talpa of Lees 538 zegt van joh, dit is voor ons een vooral marketing evenement. Maar het is niet zo dat we daar met goed gevulde zakken wegrijden. En denk zo, we gaan nu een jaar achterover leunen. Helemaal niet.
Ja. Hoe anders is een beveiligingsfestival in Utrecht volgens mij?
Ja, klopt.
Anders dan Koningsdag in productie?
Nou ja, budget enerzijds. Is natuurlijk beveiligingsfestival is voor het grootste deel ook gefinancierd door horeca en subsidies. En heb je geen ticket sales. Dus die inkomstenstroom die heb je niet. Dus je begint in principe los van de subsidies en misschien dat er nog wat vlees op de botten zit van het jaar daarvoor op nul. Dat is natuurlijk echt een spannende wedstrijd. Afgelopen jaar, of eigenlijk dit jaar 2025, was het natuurlijk een nationale vrije dag. Dat is natuurlijk prettig, dat merk je ook. We hadden goed weer, dus we hadden echt volle bak daar. Maar 1 of 2 jaar geleden, ja, stromende regen van het moment dat we open gingen tot aan een uurtje of 5, 6. Ja, in die 5, 6 uur dat we open waren, waren er 750 man geweest. Maar er staat wel beveiliging voor 20.000 man. Er staat wel horeca ingericht voor 20.000 man. Ja, dat is geen leuk jaar dan.
Nee, dat is killing.
Dus dat is, ja, en op de dag zelf doe je er eigenlijk niks meer aan. Dan staat alles er al. Dus ja, dat is in die hoedanigheid. Als je het afzet tegen 50 Koningsdag, is die onzekerheid aan de bevrijdingsfestivalkant echt groot. Omdat je daar pas echt weet aan het einde van de dag van, nou ja, waar koersen we op af?
Zoek je een locatie die meegroeit met je eventambitie? Ontdek de Midden-Nederlandhallen in Barneveld. Een energie-neutraal complex met 3 unieke werelden. Van kas tot theater tot hal. Deze locatie is volledig turnkey ingericht met high-end techniek, flexibele opstellingen en lokale duurzame catering. Perfect bereikbaar. Schaalbaar tot wel 10.000 gasten en altijd verzekerd van een impactvolle beleving. Midden-Nederlandhallen, waar jouw event tot leven komt. Meer weten? Ga naar middennederlandhallen.nl.
En op zo'n bevrijdingsfestival, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ook de behoefte om te demonstreren, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, opneemt.
Ja, afgelopen jaar hebben we daar voor het eerst echt serieus ook scenario op losgelaten, in samenspraak met de gemeente. Omdat, nou ja, het is natuurlijk een fantastisch recht wat we hebben in Nederland om te demonstreren. Dus we vinden ook dat we dat zeker niet uit de weg moeten gaan. Nou, er is natuurlijk gewoon regelgeving rondom demonstraties. Je moet je aanmelden, et cetera. Dan gaat de gemeente daar naar kijken. Dan wordt de plek voor je aangewezen. Nou, noem maar op. En wij hebben daar eigenlijk op die manier ook op geanticipeerd. Dat we gezegd hebben van, we willen niet dat er gedemonstreerd wordt op het hoofdveld. Maar we richten wel een plek in. En dan kan je denken van, joh, we zetten het ergens helemaal weg achter een vuilniscontainer, weet ik van. Nou, dat je daar niks aan hebt, dat snap ik ook. Want je wil mensen bereiken. Dus we hebben wel degelijk een goede positie ingericht. Waarvan we zeggen van, nou, je staat niet midden op het veld. Je staat wel in een looproute. Daar mag je ook je boodschap verkondigen als je dat wil doen. En op die manier proberen we dan toch gezamenlijk tot dat punt te komen. Dus ja, nou, als je dan wil demonstreren, nou, dat recht heb je. Als je voldoet aan de regelgeving die er in Nederland is. En als dat allemaal klopt, nou, dan mag je van ons demonstreren. Maar dan hebben we wel een plekje voor je. En dan zou het fijn zijn als je daar wil gaan staan.
Genoeg uitdagingen. Laten we naar de uitdagingen gaan. Of juist de leuke kant misschien.
Zeker.
Ook van de binnenproducties.
Ja, shows in de Ziggo Dome, AFAS.
Je hebt er genoeg gedaan.
Ja, zeker. Ik doe dat onder andere voor de bankzitters. Ik heb het voor Chantal's Pyjama Party gedaan. Concert of the Year vorig jaar. En dan doe ik ook de Amsterdamse Zomer. Nou, dat is dan een buitenproductie. Maar zeker de bankzitters is, ik vind dat wel echt next level. Dat is de nieuwe generatie. De jongens hebben zelf een heel goed idee. Over wat ze willen, waar ze vandaan komen, wie ze zijn. En dat is waanzinnig werken met die gasten. Het zijn creatieve jonge honden. En hun gretigheid maakt het echt leuk om samen te werken. Dat is echt gek.
Ja, tof. Er is een documentaire van overigens, die ik gezien heb.
Ja, op Prime is die uitgezonden. Klopt.
Zonder dat we ook de andere producties die je indoor hebt gedaan helemaal gaan uitkristalliseren. Kun je zeggen, er zit een bepaalde formule in van hoe je een opbouw doet in zo'n show?
Ja, zeker. Ik vind grappig is, ik heb ooit ben ik Chantal's Pyjama Party gaan doen. Carlo Bossart zou dat eigenlijk doen, omdat hij een rustig televisiejaar had. En Carlo en Chantal gaan heel goed samen met elkaar. En Carlo produceert natuurlijk heel veel evenementen. Dus ik was bij hem op kantoor en om die klus over te nemen. Want hij moest toch ineens bij RTL heel veel televisie gaan maken. Dus hij had daar geen tijd meer voor. En een van de dingen die hij meegaf, en dat is wel altijd eentje die ik in mijn hoofd probeer te houden. En grappig is dat daar best wel overtuiging voor nodig is aan de andere kant, bij artiesten of bij partijen die je inhuren, is dat hij was heel stellig van, je moet meteen met het allergrootste beginnen wat je hebt. Mensen komen uit de file, hebben de hele week gewerkt, of hebben kinderen, hebben de oppas, zijn een avond uit. En als die binnen zijn, willen die eigenlijk gewoon meteen, bam, krijgen dat waar ze een kaartje voor gekocht hebben. Dus hij zei, begin gewoon meteen met gooi de klapper erin. De grootste. Ik zei, ja, maar dat moet je toch bewaren? Nee, doe nou niet. Hij zegt, dit werkt als een trein. Vroeger had natuurlijk de verzamel-cd's. Weet je wat, Turn of the Bass, Dance Smash, nou, noem alles maar op. En als je dan terugkijkt naar die verzamel-cd's, eigenlijk is dat precies hetzelfde principe. De drie grootste hits, die waren al track 1, 2 en 3. En eigenlijk wat daarna, ik denk als je aan een gemiddeld iemand vraagt, wat was track 4, 5, 6, 7, 8, dat mensen dat al niet eens meer weten. De klappers, net als bij zo'n verzamel-cd, gewoon bovenaan, meteen, dat was ook wat Carlo zei bij, nee, gewoon meteen, zet gewoon een grote klapper neer. Dan heb je iedereen meteen van de stoelen af. Mensen onthouden dat, die denken, wow, te gek. En dan kan je daarna, tuurlijk, het is niet zo dat je met een helemaal een flutliedje moet eindigen. Maar dan kan je wel daarna die flow in de show bouwen met verschillende pieken en dalen. Maar je hebt ze in ieder geval vanaf die blackout en dat het licht weer aangaat, dan heb je iedereen gegrepen. En dat is eentje, ja, ik probeer dat overal gewoon erin te duwen van meteen gewoon, of met een A-artiest als je een, laat maar zeggen, type evenementen met verschillende artiesten. Of gewoon met de grootste hit erin beuken. Gewoon hoppatee, vol gas gaan en dan, ja, in mijn beleving werkt het als een trein. En
nou, iedereen die luistert, neemt dit te hard.
Ja, ik ben al altijd dankbaar voor die tip die ik gekregen heb.
Carlo, bedankt.
Ja, zeker, zeker.
Goed. Deze les nemen we mee. Ik ben straks benieuwd naar veel meer lessen. Maar ik heb eerst wat duivelse dilemma's voor jou.
Oké, okay, nou, ben benieuwd.
Je mag kiezen en kort toelichten.
Ja.
Twee opties, één keuze. Geen uitweg, geen smoesjes. Dit zijn de duivelse dilemma's.
Nooit meer binnenshows of nooit meer buitenfestivals?
Oeh, zo. Ik moet kiezen ook, hè?
Ja.
Nooit meer binnenshows.
Want?
Ik denk toch dat je, zeker met buitenshows, vind ik het tof om, laat maar zeggen, de omgeving op te laten gaan in de show. Je kan daar zoveel mee. Het maakt sfeer. En het is natuurlijk verschillend of je in een of andere urban locatie in Breda hebt, waar je eigenlijk tussen, sorry Breda, lelijke kantoorgebouwen staat. Of in een prachtig natuurgebied, waarbij je echt zeker 's avonds, dat het tot leven komt, alles mooi uitgelicht en de omgeving echt goed kan gebruiken. Ik vind dat altijd wel een dynamiek geven aan de totaalproductie. Je kan eigenlijk, heb je een stuk decor extra. En dat is in een binnenlocatie, ja, met alle respect, toch gewoon een black box. En als jij geen videoscherm of een lampje ophangt, ja, dan is het donker.
Ja, precies.
En dat heb je buiten niet. Buiten heb je al doe je met minimale video en verlichting. Als je het goed, ja, inrichten en doet, kan je heel veel gebruik maken van de omgeving.
Tof. Dus mooi antwoord.
Ja.
Thanks. Beetje flauw deze, maar ik kon het toch niet nalaten. Nooit meer radio maken of nooit meer produceren? Ja.
Ach, nee, dan nooit meer produceren. Als ik dan moet kiezen. Eigenlijk wil ik niet kiezen, maar als ik moet kiezen, dan nooit meer produceren.
Het doet toch een beetje pijn voor ons eventmakers.
Ja, dat snap ik.
Nog één laatste. Niet alleen voor jou, maar ook voor de luisteraar die hem op Spotify mag invullen. Nooit meer vergunningsgedoe, maar elke show onder streng toezicht staan. Of totale vrijheid, maar continu op eigen lopen.
Nou, het zou lekker zijn qua vergunningen als alle gemeentes even een beetje, en dat is waar wij evenementen maken, natuurlijk echt mee in de wielen worden gereden, is dat er geen één gemeente hetzelfde is. En het zou het leven echt een stuk makkelijker maken voor ons producenten als iedereen eens een keer, voor mij hebben ze het wel eens getracht om een soort landelijk beleid daarvoor in te voeren. Maar dat is nooit van de grond gekomen. Ja, ik vind het niet zo heel erg om onder streng toezicht te staan. Ik vind altijd dat ik denk van ja, weet je, dan kan je elkaar naar de hand ook daarop afrekenen op een bepaalde manier.
Duidelijk.
Ja.
Nou, dat viel mee toch?
Ja, zeker, ja, zeker. Ja, die radio was flauw van je. Ja, ja. Die radio evenementen.
Hey, van creatieve vondsten naar grote fuck-ups, even los van de pinnenstoring. Waarvan zeg je, dat was wel eentje?
Vliegende vrienden, E3 Strand Eersel. Daar kan ik echt nog wel, badend in het zweet wakker van worden, is overdreven. Maar die zit nog wel op mijn netvlies. E3, prachtige locatie. Qua infrastructuur, toen de tijd, voor mij hebben ze het inmiddels wel verbeteringen aangebracht. Maar toen de tijd dramatisch. Je mocht niet de afslag gebruiken van het recreatiestrand. Dat mocht niet van Rijkswaterstaat, omdat ze bang waren voor terugslag op de snelweg. Nou, daar is Rijkswaterstaat allergisch voor. Dus je moest een aantal dorpen verderop het verkeer al afvangen. En dat moest dan vanaf twee kanten over een boerenlandweggetje. En ik meen mij te herinneren dat er naar de Vliegende Vrienden in eerst wel 45.000 man kwam. En dat moest allemaal over dat boerenlandweggetje. Want dat ligt ook in de middel of niks. Dus je weet ook, 80% komt met de auto. De rest nog een beetje lokaal, et cetera. We hadden dan nog met de kennis van de Flying Dutch, wat we daar ook deden, hadden we een soort pendel georganiseerd. Die vertrok vanaf Brainport. En daar hadden we ook gezegd, parkeer daar je auto, gegarandeerd als eerste op het terrein. Brainport had bedacht dat weekend, we asfalteren alle wegen van Brainport gaan we asfalteren. Dus er waren ook daar weer verkeersregelaars. En uiteindelijk kwamen die bussen dus ook in dezelfde ellende. Want je hebt maar één weggetje wat er naartoe ging. Dus al die bussen waarvan wij zeiden van, nou, als je daarmee gaat, ben je als eerste, die belanden in dezelfde ellende. Sterker nog, ik denk dat er misschien nu nog bussen staan met mensen die daar naartoe wilden. Dat was één grote chaos. Je zag op een gegeven moment echt als wij, dan fietsten we het terrein om eens te kijken. Je zag voor je gevoel kilometers mensen lopen ook gewoon, die uit armoede maar gewoon de auto aan de kant gezet hadden en dachten van, weet je wat, we gaan wel lopen. Dan zijn we er sneller dan in die files te komen. En wat was het nou? Wij hebben geproduceerd vanuit een dance event. En bij een dance event heb je echt zelden dat bij deuren open een piekmoment is. Dat heeft veel meer een instroom. En als je dan 's middags rond een uurtje of half vier, heb je iedereen wel binnen. En dan, nou ja, dan kan je het ook prima handelen. Maar dit was, die Vliegende Vrienden was natuurlijk sensationeel. Was de top van Nederland. Alleen maar grote artiesten. Van Direct, toen zeker Borsato, Guus, Bluff, alles wat er was. Ook de DJ's waren ook echt nog grote DJ's. Dus iedereen wilde vanaf 12 uur, op het moment dat we gewoon losgingen, wilde binnen zijn.
Ja,
ja, binnen een uur 45.000 man over een boerenlandweggetje. Gaat je niet lukken. En het ergste vond ik nog uiteindelijk, dat wij maar één ding dachten, deze moeten ook allemaal weer weg, deze mensen. Dus je weet gewoon de hele dag dat dit moment wat je aan de voorzijde hebt gehad, aan de achterzijde, dat je dat nog een keer gaat krijgen.
Hoe ging dat?
Ja, je gaat in gesprek met de politie. Je gaat eigenlijk een noodplan ontwikkelen op je huidige verkeersplan wat je hebt met de verkeerspartijen van toen de tijd. De politie, burgemeester, et cetera. Daar ga je eigenlijk mee om tafel. Dat festival is echt langs me heen gegaan. Want ik heb de hele dag in die commandowagen gezeten. Om maar, hoe kunnen we dit nu uiteindelijk in goede banen gaan leiden? En dat is dan toch nog meer detours erin maken. Mensen over industrieterreinen wegsturen. Zorgen dat toch die stromen elkaar niet ontmoeten. Want je hebt en fietsers en bussen en auto's en taxi en kiss and ride. Nou, dat was, ik moet zeggen, uiteindelijk door hulp van de politie hebben we het uiteindelijk s'avonds redelijk rap weg kunnen krijgen. Maar dat is er wel echt eentje in de categorie dat ik denk, oh ja, die heb ik nog wel actueel. En ik weet ook nog die dag dat de helft van het horecapersoneel kwam er opdagen. Dus we hadden daar, nou joh, ik heb nog nooit zoveel meters bar hebben we gebouwd. Maar de helft stond gewoon leeg, omdat er geen personeel was. En we hebben uiteindelijk nog top-events in het Philipsstadion gebeld. Van joh, jullie hebben ook ergens een klapper liggen met al je personeel. Heb je in godsnaam nog mensen die je naar ons toe kan sturen? En die hebben ons toen echt nog wel geholpen, waardoor we nog wat meer, want toen waren de mensen binnen, krijgen vervolgens, het is de wet van Murphy, stonden ze nog eens in zo'nzelfde file voor de barren, omdat de helft van de barren maar beschikbaar was. Nee, dat was geen fijne dag.
Nee, sorry dat ik dit weer opgeraakt
heb. Nee hoor, helemaal niet. Het is, ik weet het nog als de dag van gisteren. En het maakt je ook, altijd kut natuurlijk, maar je leert ervan. Ja, dat is vervelend op dat moment voor de mensen van toen. Maar je denkt er wel drie keer over na en denkt, nou, dit gebeurt me geen tweede keer.
Nee, dus welke les kan je mee de luisteraar meegeven nu?
Benader niet elk type evenement. Als je helemaal een blauwdruk hebt liggen voor een evenement op een bepaalde locatie, benader een ander evenement altijd volledig van nul af aan. Weet je wel, denk niet, ik heb het plan al, dat leg ik over dat heen en dan ben ik er wel. Nee, zo werkt het niet. Ga altijd toch gewoon vanaf kiet af aan met de partij met wie je samenwerkt nog eens even goed alle punten na om te kijken of je het wel één op één over elkaar heen kan leggen.
Als je terugkijkt op jouw carrière, wat is je brightest advies voor de luisteraar?
Nou ja, ik denk zeker in de huidige markt waarbij we zien dat de kaartverkopen en de inkomsten teruglopen. We zijn wel echt heel duur geworden voor mijn beleving in de eventindustrie. Ik weet in coronatijd zaten we met z'n allen thuis en waren we verdrietig. En baalden we ervan dat we niks konden doen, wat heel logisch is. Maar ik heb wel het idee dat er na de coronatijd iedereen dacht van zo, we gaan nu eens even 2 jaar lang corona goed maken. En we gaan ook eens even de prijs omhoog gooien, andere mentaliteit, et cetera. En ik zeg niet dat alles daarvoor beter was. Maar je ziet nu wel met de mensen hebben gewoon geen geld meer. Daar waar vroeger misschien nog keuzes werd gemaakt, ga ik naar 5 of 3 festivals. Dus nu, ik kan deze zomer naar 1 en dat is het. En ik geloof echt wel, weet je wel, de topevenementen, zoals een Lowlands, et cetera, dat die mensen daar altijd tussen aanzienlijk naartoe gaan. Maar er zijn een hoop keuze-evenementen. En ik denk wel dat het wordt gewoon steeds moeilijker om dat dichtgesmeerd te krijgen en om uit die kosten te komen. En daar zijn we wel zelf ook voor een deel bij allemaal. Met de bonnetjes die we zelf sturen.
Dus wat is jouw advies is daarin?
Nou, ik zou toch, los van dat voor iedereen de kosten stijgen, et cetera. Ik zou, wees daar toch zuinig ook mee en voorzichtig.
Dankjewel.
Nou ja, graag gedaan.
Dank voor dit gesprek en de tips.
Laten we wel, we werken in een waanzinnig mooie branche. En die moeten we overeind houden. En ik denk dat we in Nederland kwalitatief zulke goede evenementen produceren. Die ook een voorbeeld zijn voor het buitenland. En laten we daar met z'n allen vooral voor blijven gaan. En heel veel lol hebben ook met elkaar. Dat is belangrijk.
Mooie woorden. Zeker voor iemand die zijn radiohart ook laat gelden. Ja,
zeker.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En luisteraar, jij ook onwijs bedankt dat je erbij was. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat vooral 5 sterren achter op Spotify, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken en ook hen kunnen inspireren. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast, want we hebben nog 1 gave gast die langskomt dit seizoen. Namelijk Dirk Prijs, eigenaar van Genootschap voor Event Managers, Platform Cultuurlocaties en Opleidingsinstituut Event Academy. Met hem ga ik het hebben over hoe 2025 is beleefd vanuit de branche en wat we kunnen verwachten van komend jaar. En daarmee gaan we voor een keer een einde maken aan seizoen 1. Maar er zijn zoveel enthousiaste reacties van jullie en collega's van jou, dat we doorgaan met seizoen 2 volgend jaar. En wil je nou meer zichtbaarheid als organisatie in de evenementenbranche? Kijk dan naar de mogelijkheden om sponsor te worden. Midroll, endroll of misschien zelfs hoofdsponsor. Dan kom je helemaal in de spotlight te staan bij een hele belangrijke doelgroep. Wil je daarnaast op de hoogte blijven van de leukste inspiratie, het laatste branche nieuws, de mooiste vacatures en de tofste adressen om mee samen te werken? Check dan www.eventinspiration.nl. En volg ons op de socials, LinkedIn, Instagram en Facebook. En vergeet ook vooral niet om je te abonneren op de nieuwsbrief, want wekelijks delen we de tofste inspiratie met jou. En er rest mij nog 1 ding te zeggen. Keep sharing the bright side of life. Cheers! Maak van jouw event een onvergetelijke ervaring aan boord van Blue Rhapsody. Het meest toonaangevende varende stijlicoon van Nederland. Met ruimte voor 600 gasten, een design dat luxe en beleving ademt en culinaire verwennerij op topniveau. Van congres tot jubileumfeest, de mogelijkheden aan boord zijn eindeloos. Verlaat de kade en de kaders en ervaar de ultieme vrijheid van events op het water. Ga naar bluerhapsody.nl, stap aan boord en create your own composition.